En terwijl ik val, zie ik die enorme kop van die beer boven me.
In de wekelijkse podcast Echt Gebeurd worden al meer dan 10 jaar mooie, grappige, spannende en ontroerende verhalen verteld door de mensen die ze zelf hebben beleefd.
Het regende bommen, dat wil zeggen, om de zoveel tijd ontplofte er een bus.
Er zijn al meer dan 400 afleveringen van Echt Gebeurd verschenen.
Dit is geen sjamaan, dit is een achterhoeker.
Abonneer je nu op Echt Gebeurd in je favoriete podcast-app.
Hallo daar, fijn dat je luistert naar Boeken FM, de literaire podcast van Das Mag en De Groene Amsterdammer. Wij nemen op in de studio van Dag en Nacht Media. Wil je nou nooit meer een aflevering van ons missen? Abonneer je dan nu in je eigen podcast-app. En geef ons ook vooral een heleboel sterren en recensies. Dan zijn we ook zichtbaarder voor anderen die ons misschien willen luisteren. Heb je een vraag voor ons? Of ben je heel erg boos? Vooral op Joost? Stuur dan een mail naar boekenfm@dasmag.nl. En we zijn tegenwoordig ook te vinden op Instagram, @boekenfm.
Ik heb, dat was denk ik niet zo lang na mijn debuut, heb ik een soort cursus gehad van de uitgeverij.
Een cursus?
Over hoe je over je boek moet praten.
Hè?
Tegen de pers of
je
zo.
Je hebt media training gehad?
Zoiets.
Ja, alsof ik kindster was.
Hallo allemaal en welkom bij Boeken FM, de literaire podcast van De Groene Amsterdammer en Das Mag. We nemen zoals altijd op in de studio's van Dag en Nacht Media. Ik ben hier vandaag met Joost de Vries en Marja Pruis. Welkom jongens.
Hallo. Hoi. Gaat goed, Charlotte? Beetje pips bij.
Ja, ik ben zoals iedereen in Nederland golf na golf van ziekte aan het trotseren. Maar toch kom ik naar mijn werk.
Ja. En wie er dus niet bij is, is Ellen.
Ja, is take note.
Ja, take note. Ellen, geen Ellen, die ligt gewoon echt met corona op bed lekker te rochelen. Hoewel Ellen kennende heeft hij dan zich vast lekker ingestopt. En heeft ze de cavia's op schoot en zo. En
ja, ben je er wel eens bij?
Ik ben er nooit bij geweest, maar dit is gewoon hoe ik me voorstel. Ik denk dat Ellen uiteindelijk wel goed voor zichzelf zorgt op zulke momenten.
Wat een hartverwarmend
idee. Is het vast een of andere foute fantasy-serie te kijken?
Ja, ik vind het hoe jullie daar zoveel tijd voor hebben.
Nee, ik ook niet. Maar het gebeurt gewoon.
Jullie gaan gewoon nooit uit.
Ga nooit uit. Ga nooit het eten. Nee, het zal het zijn.
Oké, vandaag gaan we het hebben over weer eens een nieuwe verschijning. Hoe heet het nou in Nederlands?
Het snoephuis.
Het snoephuis, ja. Het is gewoon, dat maakt ook dubbelie. We gaan het eindelijk hebben over Jennifer Egan. Vince from the Goon Squad. Haar boek uit 2010, Een bezoek van de knoppen. Waar Ellen en ik allebei helemaal weg van. En uitgerekend, hè, jongens, de lege stoel naast me. Ellen's plek.
Hebben jullie Visit from the Goon Squad nooit in de podcast gedaan?
We zijn wel meerdere keer bij stilgestaan en aan het boek gerefereerd. Want dat boek, dat was echt in 2010 kwam het uit. En dat heb ik volgens mij over het nieuwste boek van Jonathan Franzen spraken, hebben we het hier ook eventjes over gehad. Die boeken kwamen tegelijk. Zijn Freedom kwam ongeveer tegelijk uit in hetzelfde jaar als The Visit from the Goon Squad. En dat waren allebei een soort van great American novels die diametraal tegenover elkaar stonden. Ik bedoel, het verhaal van Freedom was echt, was natuurlijk en door een man geschreven. En dat was een soort van heel klassiek, groots opgezette familieroman. Vuistdik, heel breedsprakig, uitlopend. Gewoon alle culturele en politieke ontwikkelingen van de laatste 10 jaar werden allemaal in dat boek als een sinaasappel uitgeperst en er doorheen gemalen. En Jennifer Egan's Visit from the Goon Squad was en van een vrouw. Het was veel smaller, veel dunner. Het was verteld eigenlijk een ketting van op zichzelf staande verhalen. Waarin wel dezelfde personages voorkwamen. Dus het ging heel erg over Sasha. Dat was een, het begon een geweldig kort verhaal als een jonge vrouw in New York die lekker aan het daten is. Maar ook kleptomanisch. Dus de hele tijd alles steelt van de jongens met wie ze daten en weet ik wat. En die gaat dan op een gegeven moment werken voor Benny. En Benny is een oude rocker die een record executive is. Dus dit speelt zich vooral in de jaren 90 af, op het laatste decennium. Dat popmuziek nog gewoon het grootste verdienmodel ter wereld was ongeveer. En dat was dan verteld gewoon vanuit hun vrienden, vanuit hun dochters, vanuit familie. Dus een soort van, en die verhalen zaten soms ook 10 jaar, 20 jaar uit elkaar. Dus dat was op een hele verknipte manier achronologisch verteld. En Freedom was toen van Franzen, was ook voor heel veel genomineerd. Maar Vince from the Goon Squad, die won toen echt de Pulitzer Prize en de National Booze Critics Circuit Award. Ik heb het idee dat boek gewoon, ja, op een of andere manier meer een soort van grote doorbraak was.
Maar Friends had natuurlijk ook een beetje de pech dat de Corrections er al aan vooraf was gegaan. En dat is eigenlijk niet overtroffen met Freedom, denk ik.
Nee, dat speelt natuurlijk ook mee. Dat Friends stond al bekend als de grote Amerikaanse schrijfster. En Jennifer Egan had wel al een paar romans en een paar verhalenbundels geschreven. Die ook wel opgepikt waren, maar niet echt groot. Dus zij had echt die doorbraak op dat moment.
Ja. Ik snap de vergelijking niet helemaal, want Visits from the Goon Squad was toch veel meer een experiment met de vorm dan Freedom.
Ja, nee,
en daarmee helemaal werd juist Jonathan Franzen opeens een beetje een ouderwets romanschrijver.
Ja, ja.
Ja, dus gewoon omdat die boeken zo tegelijkertijd uitkwamen. En allebei waren echt van die boeken die echt gewoon heel erg gingen over, nou, ik zal niet zeggen de Amerikaanse ziel, maar wel echt Amerika als onderwerp hadden.
Ja.
En allebei heel duidelijk zo'n subcultuur probeert te beschrijven. In
allebei
Freedom,
heel maatschappelijk. Maar ook
in Freedom zat ook een personage dat een oude rocker was.
Oh ja.
Dus die boeken, ja, soms hebben boeken niks met elkaar te maken. Maar het feit dat ze in elkaars vaarwater verschijnen, betekent toch dat er een soort van elektriciteit ontstaat.
Ja. Er was nog een moment dat we dachten dat Candy House tegelijk zou verschijnen met een nieuwe Jonathan Franzen. Is dat opzettelijk uitgesteld, weet je dat?
Ja, weet niet. Het is zoiets wat bands vroeger altijd deden. Dat de Stones, dat Blur en Oasis dan op dezelfde dag met een...
Ja, maar daarvoor zijn het toch gewoon niet genoeg vergelijkbare schrijvers.
En ook ze zijn te gevestigd allebei. Wat kan ze nou nog schelen in godsnaam?
Ja. Ja, want we moeten ook meteen zeggen dat Marja zit erbij hier te stralen. want jij mag Jenny zeggen.
Ja, ik had... toen het net uit was, ik was ook helemaal weg van de Goon Squad. En toen had ik de mogelijkheid om haar te gaan interviewen in New York. En
eindeloos met een gemaild.
Ja, vooral. Die mailwisseling werd vooral zo lang. Omdat er was een reis gepland. Alles was helemaal klaar. Ik zou weggaan. Maar toen was er die uitbarsting van een IJslandse vulkaan.
Oh, Eyjafjallajökull.
Oh, nice. Ik was echt benieuwd of iemand dit echt nog zo weet hoe je dat uitspreekt.
Nou, in ieder geval...
Ja, mijn oma zat vast in die wolk.
Oh,
in de wolk.
Okay.
Ja, dus ja. Die hangt nog steeds ergens in de lucht daar boven IJsland.
Die wolk die zat mij dus ook dwars. En daardoor ben ik gewoon later gegaan. Maar daardoor had ik nog meer gelegenheid om al vrienden met haar te worden, dacht ik, per mail.
Maar ik weet nog steeds dat jij het zat tegenover me op de redactie van de Groene. Dat jij dan heel zo... Oh,
Jenny.
Weer een mailtje van Jenny.
Het was opeens Jenny geworden.
Hé, maar dat is toch superleuk?
Ja, het was superleuk.
Kon ze goed mailen?
Heel leuk mailen. Echt heel leuk. Ja, dus daarom was het... Ja, ik probeer een beetje op te bouwen, maar ik vind het altijd moeilijk om naar een clue toe te werken.
Ja, dat is altijd heel
Maar het was best een beetje... In werkelijkheid was het gesprek liep wat anders.
A rough awakening.
Oh nee. Was het Never Meet Your Heroes?
Je werd wakker uit de droom.
Weet je toch wel dat, ja.
Wat jammer. Ja.
En wat gebeurde dan precies?
Ja, het was ook weer niet extreem, maar het had er gewoon mee te maken. Jennifer Egan is gewoon een pro. Ja, goed, dat zou je natuurlijk op zich moeten omarmen.
Oké, maar 5 stappen terug. Je kwam binnen.
Oh ja,
wat had ze aan?
Wat had ze aan? Hoe zat haar haar?
Nou, laat ik het zo zeggen. Ze kwam gehaast binnenzetten. Ik zat er best al een tijdje met haar afgesproken in Brooklyn, Fort Greene, in zo'n soort een beetje alternatieve koffiezaak, weet je wel, waar wat ik toen nog heel lekker vond, wortel cake op de.
Oh,
ik ga nu echt in te veel detail.
Ja, nee, dit is wat we willen weten.
Het rook gewoon helemaal naar thee en kaneel daar, weet je wel. En ik was echt super zenuwachtig, dus ik was er ook al vroeg, maar daarom zat ik lang te wachten. Ik zat te klooien met mijn opnameapparatuur en toen kwam ze binnen en gewoon, ja, een gewone vrouw, natuurlijk een gewone vrouw. Maar wat ik nog weet van hoe ze eruit zag, ze liep op blote voeten op van die flipflops.
Oh.
En ze kwam binnen alsof ze net eventjes tussen 2 boodschappengangen door binnenkwam voor mij. En die sfeer hing er gewoon helemaal om het gesprek heen.
Sprak minachting uit die schoenen.
Nou ja, een beetje dat of zo. Ja, en vooral ook, ze keek best wel veel op de horloge en op de telefoon. En er was een kind ziek en de man was alleen thuis met het kind en die kon dat blijkbaar niet aan. In ieder geval, ze was dus een pro in die zin dat ze eigenlijk alleen maar mee bezig was van hoe krijg ik mijn boek de wereld in om te beginnen in Nederland. En daar was ik dus natuurlijk het instrument voor. Maar aan de andere kant weer niet een pro en was ook gewoon zo'n moeder en echtgenote die zich zorgen maakte dat haar man gewoon boos zou worden als ze te lang weg zou blijven.
Maar was het ook niet, dat staat me een beetje bij, dat is mijn ervaring ook wel. Ik heb natuurlijk ook heel veel van die interviews gedaan.
Oké. Laat me overbaas.
Nee. Maar gewoon...
Mijn verhaal gaat gewoon weg nu.
Nee. We keren zo weer terug bij je verhaal. Ik maak alleen even deze zijstap. Dat je soms ook met Amerikaanse schrijvers hebt. Dat die te goed over hun boeken praten.
Ja, dat was het helemaal ook heel sterk. Ja.
In Nederland kan volgens mij alleen Peter Buwalde dat. Maar van die mensen die zo goed over hun boek praten... Dat je bijna niks meer toe te voegen. Die vertellen
ik moet er trouwens nog iets bij vertellen wat zich vooraf afspeelde. Ik had de Goon Squad had ik al een tijdje daarvoor gelezen. Was ik ook helemaal weg van.
Ja.
Is ook een diep menselijk verhaal.
Ja.
Maar ik had ook ter voorbereiding de roman die ze daarvoor had geschreven. Look at Me. Een hele dikke roman. Gaat over een terrorist gelezen. En ik dacht echt, deze vrouw is een heks. Ik was echt heel bang ook om haar te ontmoeten. Ik dacht, deze vrouw ziet alles.
Oh nee.
Ja. En dat heb ik er ook wel geprobeerd te ontfutselen. En dat vond ze eigenlijk heel vreemd, dat ik haar zo zag.
Oh, jij
ja, ik ben gewoon een schrijver en ik verzin dingen.
Hey Mar, maar je zei nu dat Jennifer Egan een totale pro was. Mm-hmm. Wat was jij dan precies? Want misschien kan je hebt de tekst.
Ik had me heel goed voorbereid. Zoals jullie, ik heb nog in mijn boek bewaard. Gewoon de vragen die ik haar wilde stellen.
Kan je een paar van de vragen
stellen? Het hoogtepunt van de vraag was. Ik had het soms ook al in het Engels gezet. Dat ik dacht, ik hoef niet na te denken over de vertaling. How important is your husband in your career?
Oh, hè? Voor de libellen was dit.
De Groene Amsterdammer stuurt zijn grootste literaire verslaggever erop uit.
Het zou ik
How important
vragen,
is recognition for you?
Recognition.
Nou ja, een beetje belachelijk allemaal. Maar goed.
Lijkt me echt onmogelijk om zo iemand te interviewen.
Zij was wel heel talkative, maar het was ook haar kostbare lunchtijd. Dus ze ging ook eten terwijl ze aan het praten was.
Wat had ze? Hey, nou wil ik weten wat ze had.
Ze had een salade en ik nam van schrik yoghurt.
Ja, een salade zonder dressing zeker.
Ja, bij wijze van spreken. Ze was ook echt een hardloper.
Hey Mar, en nu we toch aan het bespreken zijn wat een enorme pro je was. Wat gebeurde er toen je klaar was met het interview? En je naar je bandje keek?
Ik heb Joost nog nooit zo'n guitig hoofd zien trekken.
Hey, nou ja, het is gewoon heel beschamend. Want ik ben natuurlijk helemaal naar New York gegaan. Ik hoop niet dat Xandra hier naar luistert. Hebben jullie ooit wel het idee dat Xandra naar Boek FM luistert?
Ja, stiekem wel, ja. Oh. Ja.
De complimenten die ze geeft zijn heel vaag. Dus ik denk het eigenlijk niet.
Nou ja, goed. Op een of andere manier heb ik dus gewoon verkeerd mijn opname ding aangezet. Ik had gewoon geen enkel woord op mijn ding staan.
Nee.
Ja.
Oh, dat is echt heel grappig.
Ik ben dus daarna echt een beetje op geheugen. Maar ja, ik was gewoon eigenlijk al helemaal bezocht door allerlei soorten emoties. Ik was ook met mijn zoon op stappen, die werd 19. En ik zat van alles over hem te denken en hij over mij. Ik bedoel, over pros gesproken. Dus ik heb uiteindelijk dat interview heb ik heel erg geschreven vanuit het boek. En ik had het Joost laten lezen. Dit is de versie die Joost heeft gelezen. Zie ik Joost zijn woedende handschrift in de kantlijn staan. Want dan heb ik bijvoorbeeld een vraag. Of Joost halverwege zegt hij, laat haar eens iets zeggen. Maar ja, ik had dus geen tekst.
Ja, maar volgens mij kreeg ik dat door terwijl ik jouw tekst aan het lezen was.
Ja.
Ik dacht van, waarom citeer je haar niet? Dit is een interview.
Had je niet gewoon iets kunnen verzinnen? Zou ik toch geen Nederlands
gedaan.
Lezen?
Ja.
Dat is mijn theorie altijd over
celebrity
interviews.
Ik ben niet heel goed in verzinnen, kwam ik ook achter.
Oh.
Maar dan heb ik dus ook een vraag van waar begon het verlangen om te schrijven mee? Wat was de noodzaak? En dan ga ik weer iets vertellen en schrijf Joost ook in de kant. Je kunt geen vraag stellen en dan geen antwoord geven.
Je leest het nog lief hoor. Ik zat gewoon te schreeuwen waarschijnlijk.
Ja, je hebt het ook in kapitalen daarnaast gezet.
Ja, nee.
Nou, goed.
Maar goed, Jennifer Egan,
ik denk dat ze mij totaal vergeten. Ze vertelde ook met dat interview dat ze daarvoor een Poolse journalist had gehad. En dat toen echt twee kinderen ziek waren en dat ze die heeft laten zitten daar. En nou ja, toen dacht ik ook van god, dat had me ook kunnen overkomen. Ze kwam in ieder geval opdagen.
Ja, maar ze komt ook in de interviews rondom dit nieuwe boek over als nogal soort ongenaakbaar en gecalculeerd iemand.
Ja, maar het is natuurlijk ook hoe het gaat als je zo'n succes hebt van zo'n Jennifer Egan. Als Jennifer Egan. Dat ik bedoel, dan kun je. Kijk, het is natuurlijk super fijn idee dat je zo'n boek hebt dat de hele wereld over gaat. Maar op een gegeven moment heb je 30 interviews over een boek gegeven en dan. Ja, ik heb Maya is hoogst origineel dat hij nog tenminste nog vragen stelt als wat vind je man ervan? hoe belangrijk. Als jij binnenkort in Fox dat magazine staat als jouw boek uitkomt, maar dan is het echt de vraag van hoe belangrijk is inderdaad. Je man voor je. Dus ik snap ook wel dat je op een gegeven moment gewoon die interviews niet meer aan kan.
Mm-hmm.
Maar ja, dat is een beetje zuur voor jou als je de hele wereld afgevlogen bent.
Dus zij heeft sinds A Visit from the Goon Squad sterrenstatus. Ja. Heeft toen Manhattan Beach gepubliceerd. Ja. Dat was net iets meer vormvast dan...
Ja, een beetje conventioneel. Dat stelde zich af in de jaren 50. Voor mij was dat zo'n boek dat iedereen die wild was over A Visit from the Goon Squad... zat niet op Manhattan Beach te wachten.
Mm-hmm.
En dat was, ja, dat was gewoon een conventionele roman. En iedereen was juist zo goed, want dat moet je erbij zeggen, bij Visits from the Goon Squad. Dat was dus een roman verteld in verhalen. En die verhalen waren super experimenteel. Dus er zat wat nu. En ook heel veel dingen waarvan je denkt, oh, die zijn inmiddels heel mainstream geworden. Maar bijvoorbeeld zat een hoofdstuk, was gewoon in de jij-vorm geschreven. Dus één hoofdstuk helemaal in de vorm van een PowerPoint-presentatie. En dat was gek genoeg een totaal emotionerend verhaal. Van
heel
een hartverscheurend verhaal over een autistische jongen, de zoon van die Sasha die ik al noemde. Dus dan zit je weer 30 jaar in de toekomst. Zij heeft inmiddels kinderen gekregen. En die zoon heeft zit ergens op het spectrum en die vindt het moeilijk om te communiceren met zijn ouders. En het enige waar hij dan over wil praten is pauzes in, of dode momenten in popnummers. Dus het moment dat zeg maar de beat dropt en die weer verder gaat. Zag ik dat goed, Charlotte? Jij bent van het uitgaan. zoals je wilde laten merken. En daar krijg je een hele pauze. En tegelijkertijd gaat er helemaal in die PowerPoint-presentatie zit hun familiedynamiek en de verhoudingen tussen vader, moeder. En nou ja, gewoon heel, heel mooi gedaan.
Maar als zo'n roman als deze echt legendarische status heeft bereikt, en vooral dit hoofdstuk in PowerPoint-vorm, dat was
ook heel mooi. Wat ik ook, en misschien goed om te vertellen ook, want daar komen we met dat nieuwe boek zo op terug. Er zit bijvoorbeeld ook in de derde, of in de jij-vorm, een heel mooi verhaal in over een jonge Drew. Die is dan studievriend van Sasha. En die zit nog in de kast. Hij is eigenlijk verliefd op het vriendje van Sasha. En die verdrinkt dan in de rivier. Dat is helemaal vanuit de jij-vorm geschreven.
Colin.
Zo'n jongen die eigenlijk niet... Heet die Colin? Hij Drew, toch?
Drew is die niet verdrinkt, toch?
Oh,
ja, Drew blijft...
Oh, Drew is dezelfde man. Sorry, ik had hem Nee, Colin inderdaad. En die is dus... Die verraadt Sasha ook op een bepaalde manier. Omdat die... En dat is gewoon zo'n hartverscheurend verhaal. Zo heel mooi verteld in de jij-vorm. Zo'n jongen die eigenlijk buiten zichzelf probeert te staan. Gewoon niet zijn eigen lichaam wil bewonen, als het ware. En daarom werkt het dan ook zo goed dat er zo'n aparte vertelvorm voor is gekozen. En er zit ook één verhaal in, moet ik ook bij zeggen. Dat is dan geschreven. Een soort van parodie op die Vanity Fair celebrity interviews. Gewoon allemaal van dat soort dingen.
Ja, oh ja.
Goed, als je zo'n geslaagde experimentele roman hebt gemaakt, wil ik vragen. Hoe goed idee is het dan om een sequel te maken? Mijn eerste instinct was, nee, niet doen. Je maakt alles stuk wat er zo fantastisch was aan Visits from the Goon Squad.
Mm-hmm. Ja, ik word wel weer overvallen, toch weer opnieuw. Net wat ik ook had bij Visits from the Goon Squad. Hoe ongelooflijk slim het boek ook weer is. En ja. ik vind het ook wel, eigenlijk misschien wel na zoveel jaar, des te opmerkelijker dat iemand nog op die manier een roman schrijft. Heel verbeeldingsvol en... ze laat je wel weer alle hoeken zien of zo van het genre. Dat vind ik toch weer heel mooi en verrassend.
Ja, alle registers gaan weer open.
Het is ook meeslepend opnieuw.
En
maar goed, je kunt je volgens mij erover van mening verschillen of je de Goon Squad ook gelezen moet hebben om dit boek ten volle te kunnen genieten. En ik vind het wel echt ook wel op zichzelf staan.
Ja.
Want heel veel van die personages zijn doorgegeven. Dus de kinderen uit de Goon Squad zijn dan groot geworden.
Ja.
En je hebt een aantal in de Goon Squad, een aantal personages. En dat wordt er nu opeens vanuit hun kinderen verteld.
Ja.
Dus er is...
Maar goed, ik krijg dus nu een soort omgekeerd leesverlangen. Ik denk wel, nu lees ik dit. En denk, oh, dan wil ik eigenlijk de Goon Squad wel weer opnieuw lezen.
Ik moest hem er de hele tijd bij pakken. Omdat ik wel namen herkende, maar niet meer wist wat er... Wat, dus ik, nou ja, ik weet niet. Ik had wel mijn twijfels over iets echt nadrukkelijk als een deel 2 publiceren.
In interviews proberen ze er een beetje onderuit te komen. Hè? Ja. Dat het meer van, nou, het is geen sequel.
Maar een sister.
Ik ben er eigenlijk altijd mee bezig gebleven. Ik ben in mijn hoofd altijd verhalen blijven bedenken rond die personage. Maar ik heb wel het idee dat ze er nu wel echt iets nieuws ook weer mee wil doen. Namelijk dat ze toch iets wil zeggen over onze omgang met technologie.
Ja, want
in hoeverre die ons boven het hoofd groeit.
Dat moeten we. Ik bedoel, dat is een soort van het grote vertelmechanisme. Ik bedoel niet dat de technologie nou... alles bepalend is in het boek, helemaal niet. Het gaat meer om de menselijke verhalen. Maar Visits from the Goon Squad ging natuurlijk over de platenwereld. Wat echt gewoon op dat moment al... Het boek, verhaal van Visits from the Goon Squad ging ook heel erg... De goon is een knokploeg. En de opmerking die ze maakt in het boek is... Time is a goon.
Mm-hmm.
Dus uiteindelijk tijd verpest alles, vernietigt alles.
Mm-hmm. Komt het allemaal halen.
Zet alles, ja, het komt gewoon... We zijn allemaal aan de beurt. Ja. En in dit boek gaat het... is er Bix Buxton... ik zit in het eerste verhaal, een soort van...
Tech-magnaat,
soort van zwarte Zuckerberg. Super intelligent. En die heeft een techniek ontwikkeld... waarin je geheugen kunt uploaden. Dus En
waarin je beide geheugens van anderen
kunt komen. Ja, dus als jij, het is net als Napstar, zoals dat vroeger was, niet alleen jouw geheugen deelt. Als je jouw geheugen deelt, kun je er ook bij de geheugens van andere mensen komen. Ja.
En het krijgt best een fysieke of een materiële vorm, ja, toch? Begrijp ik, ja, uit haar voorstelling.
Dus hey, ik vertelde dat verhaal over die jongen die verdwenen was in de rivier. Mm-hmm. Die een soort van impuls ging zwemmen hebben buiten Manhattan en toen verdronk. Die Bix, die gaat dan gewoon terug naar dat moment dat hij hem, want hij was met hem bevriend, dus Bix zit ook al in de Goon Squad. En die gaat dan gewoon de hele tijd terug naar dat moment dat hij die jongen voor de laatste keer zag.
Ja.
Dus op een bepaalde manier is het een manier om je eigen verleden te herbeleven.
Ja, werkte dat idee voor jullie?
Hoe zij het uiteindelijk afwikkelt, werkte niet helemaal voor mij. Want zij presenteert een soort technologische toekomst waarin we toegang hebben tot niet alleen onze eigen herinneringen, maar ook die van iedereen om ons heen. Inclusief hun soort van interne monologen, gevoelens, alles. En dan is dat niet eens een dystopische toekomst. Er worden een heleboel dingen mee opgelost. Er bestaat geen kinderporno meer. Er bestaan geen vermiste personen meer. Dat,
oh ja,
dingen.
Dat zegt ze ook. Ja.
Maar, en dan maakt ze een soort hele rare omkering aan het einde van het boek. Van ja, maar de kracht van iemand die verhalen verzint is toch altijd even krachtig als deze technologie. Of zo. Ja. Daar eindigt het mee. Ja. Vond ik het heel erg onovertuigend eigenlijk.
Ja, ik dacht, ja, van, dat het dan toch zo'n soort moraal ook nog eens keer.
Ja, dat ze toch eigenlijk zich troost met van wij zijn als mensen toch sterker dan de machine. Of zo.
Ja, ja. Ja.
En dat is een morele boodschap die ik niet helemaal vindt passen bij haar soort van vrij liefdevolle beschrijving van deze technologie.
Ja.
Wat ik ook de hele tijd dacht is van, stel je zou bij de herinneringen van andere mensen kunnen, dan zit je toch de hele dag gewoon naar elkaar seks te kijken.
Ja.
Je weet toch de hele tijd van, nou, wat
heb jij dat ook gedacht?
Wat zou Evi Jinek vorige week gedaan hebben? Gewoon de hele tijd ben je dan gewoon op die manier.
Nou, ik moest eraan denken, ook omdat er is natuurlijk een aflevering van Black Mirror geweest die deze technologie presenteert al als een bestaand iets.
Mm-hmm.
En daar zit een stel in. En die gebruiken deze technologie vooral om tijdens het neuken herinneringen aan vroeger, toen het nog heel erotisch was, terug te kijken.
Nee.
Zeg maar, ze zijn al 10 jaar samen en dan, ja, zeg maar, ervaren ze van, oh, toen we net samen waren, toen was het zo. En intussen hebben ze dan hele saaie seks. Dus dat was wel het eerste wat ik dacht inderdaad. Van, ja? Oh, daar zouden mensen het dan voor gebruiken.
Okay, maar ik krijg geen moment aan gedacht. Maar ja, dat zegt misschien al meer over.
Ja, het is een heel erg onerotisch boek. Ja. Zit
nauwelijks seks. Maar dat komt ook helemaal niet. Er zit geen seks in dit boek.
Nee, nauwelijks. Nee.
Maar wat in de Goon Squad zal dat meer trouwens. Maar goed, doet er verder niet toe. Maar het is wel, je moet er ook bij zeggen. En enigszins kan je daar eindeloos bij stilstaan. Ik bedoel, wat ik gewoon wel grappig, of wat ik een interessant mechanisme vond, is dat ze technologie gebruikt en futurisme eigenlijk voor nostalgische doeleinden. Dat iedereen gebruikt de techniek en de mogelijkheden van de toekomst om terug te gaan naar het verleden.
Mm-hmm.
Er zit een soort van tegengestelde beweging in. Dat iedereen, ja, in plaats van dat mensen vooruit willen in de tijd, zorgt het ervoor dat iedereen eigenlijk eindeloos teruggrijpt naar wat vroeger is geweest.
Nou ja, vooral, ik denk om de mysterieën in hun leven op te lossen of zo. Niet omdat ze terugverlangen naar iets, maar omdat ze zich afvragen van, wat is er gebeurd? Waarom ben ik sinds die dag zo ongelukkig?
Zelfs in real time, hè, want ze schetst ook op een gegeven moment voor deze technologie een toekomst of een heden dat wij kennen, zeg maar 2014 of zo, waarin iemand zijn eigen huwelijk soort van op afstand bekijkt via de Instagram post van zijn vrouw. En dan, om maar te kunnen blijven beseffen van, zij is gelukkig en mijn kinderen zijn gelukkig en alles is eigenlijk wel oké. Terwijl hij intussen een soort van existentiële angst voelt.
Mm-hmm.
En daar gebruiken mensen deze nieuwe technologie ook voor. Dus het is toch weer zoals alle andere toekomstboeken, is het een soort commentaar op hoe we nu leven. Van, we leven een mediated bestaan. We kunnen onszelf alleen begrijpen via de dingen die we hebben vastgelegd of zo.
Oh ja.
Dus dat is een nostalgie die nu ook al bestaat.
Ja.
Toch?
Ja, nee, dat klopt op een bepaalde manier. Nou, maar je hebt een paar personages die gaan inderdaad, die Bix bijvoorbeeld, maar ook de oude vrienden van Bix. Drew bijvoorbeeld, die met Sasha getrouwd is. Die ook dan terug willen in de tijd om dan te gaan naar dat ene moment. Maar dat is misschien iets wat je nu op social media ook kan doen, hoor. Maar even terug te gaan naar dat ene moment dat alles nog goed was. Weet je wel, voor het trauma toesloeg.
Mm.
Want het is best wel een trauma gedreven boek ook verder.
Ja.
Mm-hmm. En dat was voor mij een van de momenten dat ik Vits van de Goon Squad ook denk van, volgens mij heb je dat nodig bij dit boek. Omdat heel veel van de trauma's die in de personages in Vits van de Goon Squad oplopen, proberen ze in dit boek te begrijpen. Mm-hmm. In Candy House.
Oh ja.
Ik zit nu te denken, nu we het erover hebben, dat ik denk van, ik heb het eigenlijk met best wel ambivalente gevoelens gelezen. Omdat ik ook wel heel erg onder de indruk was van de kunst die zij heeft om binnen 3 pagina's een heel leven te beschrijven. Ja. Dat ik iedere keer weer door verrast. En ook wel, ze beschrijft op zo'n manier dat je er ook wel helemaal in meegaat. Van iemand gaat van totale burgermansbestaan naar enorme afgronden, ongelukken, protheses.
Een geweldig verhaal. Dat even kijken, welk verhaal is dat ook weer? Dat is...
Huls van die Miles.
Ja, die Miles.
A Journey, A Stranger Comes to Time. Ja. Van Miles en Drew is dat.
Ja.
En Miles is het soort van de neef van die Sasha. Sasha is inmiddels gerenommeerde kunstenaar in de woestijn. En Miles een beetje... En ja, en die was gewoon een brave burgermans. Ja. Maar toen is hij aan pijnstillers verslaafd geraakt. Die pijnstillers mocht hij op een gegeven moment niet meer van de dokter. Dus hij is maar overgestapt op heroïne. Alles kwijtgeraakt. Affaire gehad. Oh ja, dat speelde ook nog mee. Zijn affaire, waardoor hij zijn huwelijk kwijtraakte. Waardoor zijn kinderen hem niet meer wilden zien. En uiteindelijk gaat hij dan naar de woestijn toe, waar Sasha haar kunstwerken maakt. En die komt in een soort van haat-liefde relatie met haar echtgenoot, die hem eigenlijk gewoon niet kan verdragen. En dan eindigt het. Maar goed, die hele werkhand van hem worden inderdaad in 3 pagina's beschreven.
Ja.
En het verhaal eindigt dan dat eigenlijk in 2 linia's nog even wordt verteld van, oh, en toen ben ik afgekikt en ben ik burgemeester geworden van het dorp en nu zit ik in de Senaat.
Ja. Maar des te knapper, want het is niet dat ze indicatief een leven beschrijft, maar wel echt, je zit echt met hem in die auto, je gaat naar die dealer die draait zijn raam open, weet je, als ze kijken elkaar aan, helemaal die scènes, die zijn zo sterk.
En ik vond dat trouwens ook heel mooi in dat verhaal, weet je dat nog, dat hij dan op een gegeven moment via dat geheugensysteem die dealer gaat opzoeken.
Ja.
En dat hij gewoon alleen
dat
maar hoopt.
Dat hij teleurgesteld is.
Ja, dat hij gewoon hoopt. Ik hoop dat hij gelukkig. Dat hij gewoon over zijn dealer echt denkt. Ik hoop dat hij gelukkig is. Ja. Dat hij iets van zijn leven heeft gemaakt.
Ja. En... Maar dat vind ik dus heel goed, steengoed. En dat vind ik ook wel echt het heksenoog van Jennifer Egan. Ja. Dat ze zo scherp is. En eigenlijk ook best wel, denk ik, dat het wel iemand is die altijd oog heeft voor de duistere kant van het bestaan. Maar ik had ook het idee, om maar even in de titel van het boek te blijven, dat ik een soort snoeppot aan het leeg eten was. En dat ik echt best wel snel overeten raakte. Ook.
Ja. Nou, ik moest toch weer denken aan, nu je dit zo beschrijft, over zeg maar dat je die zeg maar, wat krijg je, 100 levens krijg je in snoepjesvorm, krijg je toegediend. Moest ik toch opnieuw weer denken aan dat essay van James Wood over, hoe heet
details?
Dat?
Hysterisch realisme.
Hysterisch realisme, ja. Dat, en hoezeer dat hierop lijkt toepasbaar lijkt te zijn. Want het essay heet Human All Too Inhuman. En het gaat over dat in een poging om een soort van extreme menselijkheid in je fictie te brengen, dat het dan bijna weer onmenselijk formuleerd wordt.
Dus James Wood schrijft in dat essay, ik heb James Wood een keer geïnterviewd, was ik naar Boston gegaan. Gewoon, ik heb het gewoon nog steeds op mijn telefoon staan. Ik kan het nu gewoon like a pro. Like a pro. En,
alleen maar zakelijke vragen.
Alleen maar zakelijke vragen.
Weet je vrouw
niks
van.
Over zijn vrouw gehad. Nee, geen seconde. En hij nam ook uren de tijd voor me. Hele lange mails gestuurd.
Jullie zijn daarna gaan boeren. Ja, jullie hebben matching tatoeages genomen.
Ja, we zijn samen op een gegeven moment gaan jagen. In bossen. En hij schrijft in dat essay dat over hysterisch realisme. Dat het echt de moeite waard. En dan beschrijft hij een hele groep schrijvers, waaronder Zadie Smith. En hij schrijft, het zijn boeken die je 1000 dingen over de wereld vertellen, maar niets over het leven.
Mm-hmm.
En dat vind ik toch van Jennifer Egan niet. Ik bedoel, het zit vol met kennis en met verzonnen verhaallijnen. Maar ik vind wel dat het gewoon diep menselijke verhalen elke keer.
Ja, maar dat geldt natuurlijk ook niet voor Zadie Smith. Misschien wel voor...
Ja, die eerste 2 boeken van Zadie Smith zit dat nog wel echt een beetje in, hoor. Waar hij dat beschrijft.
En vooral voor David Foster Wallace en Thomas Pynchon, die hij allebei noemt. Daar geldt het wel heel erg voor. Maar ik zie het toch een heel klein beetje. Kijk, ik vind dit briljant. Ik vind Snoephuis echt fantastisch. Minder dan de Goon Squad, maar ik heb het heel erg leuk gehad. Maar als hij het heeft op een gegeven moment over requisieten van de verbeelding, over dat het toch een soort van vuurwerk lijkt. Dat je elke keer niet een bijzin hebt waarin gewoon iemand wordt beschreven op een normale manier, maar iemand heeft en een bizarre backstory en een heel raar beroep en, en een hele vreemde hobby.
Ja.
Dat wordt allemaal in 2 alinea's. En er blijft gewoon geen element meer over van iemand dat normaal is of klein.
Het is wel in de categorie dat iedereen heeft een drugsverleden, heeft een zelfmoord in zijn verleden, heeft
een verhouding met een dictator.
Een vreemd soort, ja, verhouding met een dictator.
Ja, maar ja, als je
heeft een vreemd soort.
Sorry, maar als je op een leven inzoomt, heb je dat natuurlijk ook allemaal. Geen enkel leven is toch normaal of gemiddeld of kabbelend. Dat, ik bedoel, ja. Het is maar net of je dat je er oog voor hebt. En dan zie je het ook allemaal.
Mm. Vind ik heel mooi gezegd. Dat klopt ook wel. Maar het gaat er meer om, en dat zei James Wood in dat essay ook. Die zei van, het gaat niet om dingen die niet zouden kunnen gebeuren.
Mm-hmm.
En dan geeft hij als voorbeeld van Zadie Smith van, ja, natuurlijk kan er een terroristische cel zijn die zichzelf Kelvin noemt.
Mm-hmm.
Weet je, natuurlijk kan dat. Alleen het is wel onwaarschijnlijk.
Ja, maar hij noemt het ook the pursuit of vitality at all costs. Dus
ja.
Zeg maar ten koste van waarachtigheid en kosten van, zeg maar, rust en adempauze, is het levendig.
Alles moet bewegen.
Ja, maar er is volgens mij, en dat heeft ze me toen verteld in het interview.
Je beroep je nu eventjes op een hogere kennis. Ja.
Er is gewoon één vraag die haar leidt bij het schrijven. Does it feel alive? En dat is gewoon
dat
wel
is een
echt,
hele mooie vraag. Ja. Ja.
Nee, en it does.
Ja.
Het is echt heel erg levendig.
Ja. En wat ik heel mooi vond, ook weer toch wat ik wel, niet een nieuwe gedachte, maar wat wel andermaal tot me kwam. Gewoon het totale generatieverschil of de generatiebreuk. Gewoon als het op technologie aankomt. Gewoon die vader, ik weet zijn naam even niet meer, die eraan ten onder gaat, dat zijn business nu gewoon
Lou
gegevens is.
Dat is een hele mooie scène.
Ja.
Lou
Klein. Ja.
Lou is de mentor van
Benny
van
Salazar.
Benny, die een van de hoofdstukken bij het eerste boek. En er zitten twee prachtige hoofdstukken in over Lou in Fist from the Goon Squad. Eén, hoe die aanpapt met een studenten.
Nee, een tienermeisje.
Een tienermeisje nog, inderdaad. Ja, maar dat is de jaren 70. Toen mocht dat nog. En de ander, dat hij op sterven ligt. En dat dan een van zijn minnares van vroeger bij hem langs gaat. En het is een heel mooi, wordt heel mooi beschreven dat hij gewoon ineens een alinea, dat hij zijn dochters zijn voor hem komen werken. Nadat hij daar heel lang van vervreemd was. En die werken voor hem in zijn platenmaatschappij. En op een gegeven moment zijn ze op zoek naar een nummer. En dan zegt, zeg maar, de stagiair van, oh, ik zoek er wel even op Napstar.
Mm-hmm.
En dan zegt ze, huh? En dan downloadt ze dat nummer. En dan dat Lou gewoon binnen 5 minuten weet, oké,
het einde van mijn leven.
Dit is het einde van mijn werk. Dit is het einde van gewoon mijn carrière. En van de hele bedrijfstak.
Ja.
En daar, ja, ik bedoel, dat zit ook in de Goon Squad zo mooi. Die onderkomst van de platen.
Ik heb er een streepje bij gezet, omdat ik dat zo goed geschreven vond. Zonder dat ik een schrijf van dat het allemaal vreselijk is of zo. Maar dan schrijft ze vanuit het perspectief van de dochters. Wij zagen dezelfde feiten als onze vader. Maar op een andere manier. Door de bodem van een glas.
Ja.
Heel sterk.
De LA Times ziet dit soort fictie als een verzet tegen autofictie. Of tegen een soort van alomtegenwoordige kleine,
speciaal dit boek?
Kleine roman. Nou ja, ze hebben gewoon in een bijzin in een interview met Egan. Zetten ze dit eigenlijk recht tegenover alle kleine autofictionele romans die nu verschijnen als soort van de anti-autofictie. Wat vinden jullie daarvan?
Nou, ik vind het wel. Die gedachte bekroop mij wel. Dat ik dacht van, goh, het is best lang geleden dat ik zo een roman las.
Die gewoon over andere mensen gaat.
Ja,
ja, maar
dat ik heel erg een soort leeshouding heb gekregen voor autofictie.
Ja.
Ja, nee, maar we hadden het vorige keer al over toen we het nieuwe boek Crossroads van John Tafranson bespreken. Dat het bijna zeldzaam is geworden dat iemand gewoon een verhaal gaat vertellen met verzonnen personages op een verzonnen plek.
Ja.
En je daar gewoon helemaal in meeneemt. Dat de auteur op geen enkele manier de behoefte heeft naar zichzelf te verwijzen. En ik zeg erbij, er zijn echt supermooie autofictieboeken verschenen hoor. Maar ik met dit boek ook, ik lees het zo, met zo'n vaart heb ik het gelezen.
Mm-hmm.
Omdat iemand gewoon zin heeft je gewoon een lekker verhaal te vertellen.
Ja, maar ik moet er wel bij zeggen.
Wat wil je nog meer dan dat?
Dat is ook zo. Maar ik dacht wel van, goh, wat is er met mijn hersens aan de hand? Ik ben wel echt zes keer opnieuw begonnen in dit boek. Omdat gewoon ze ook no mercy heeft voor de lezer. Het duistert met al die personages, die namen. Ik werd gek. Ik dacht, wie is wie?
Ik moest aantekeningen gaan maken op een gegeven moment.
Ja, nee, ik was het aan het lezen en ik heb Vis van de Goon Squad ernaast gehad. Omdat je dan de hele tijd bladeren van, oké, wie was dit ook weer? Is dit Drew of is dit Miles?
Ja, we moeten de luisteraar niet afschrikken, want het is nogmaals, het is echt niet nodig.
De truc is, denk ik, dat je het gewoon ook misschien niet als een roman moet lezen. Dus achter elkaar. Maar dat je gewoon elke dag 1 of 2 hoofdstukken leest.
Die grote bevrediging van die puzzelstukjes die in elkaar vallen.
Het is
vallen.
Zo ingenieus in elkaar gezet. En dat moet je voelen.
Maar het is wel, dat moet ik erbij zeggen. De eerste keer dat ik Vis van de Goon Squad las, vond ik het goed. Was ik er niet helemaal weg van. Of was niet helemaal verkocht. Nee. En toen las ik het voor de tweede keer. En dan lees je het, wetende hoe het in elkaar valt. Mm-hmm. En toen vond ik het geweldig. Vond ik het een van mijn all-time favorites.
Ja, nou, ik vind dat Charlotte het net heel goed zei. Het is wel echt briljant, vind ik, hoe zij schrijft.
Maar ja, we zijn helemaal nog niet bij het waardeoordeel van de podcast.
Oh ja, nee, ik vind woorden als briljant.
Zo werkt Boeken FM niet, Marja. Ja, maar, pas op het laatst.
Oké, maar ik wil alleen dan even zeggen, woorden als briljant. Ik vermijd dat soort woorden altijd. Daarom wil ik het ook tussendoor zeggen, niet als een conclusie.
Mm-hmm. Groene, we hebben altijd de evaluatie op dinsdagochtend bij de vergadering. Hebben we altijd de evaluatie. En dan krijg je altijd commentaar, als je, zoals Marja krijgt van de week commentaar, dat je in een recensie het woord hartveroverend had gebruikt.
Onderschoon. Nou ja, dat was mijn eigen commentaar.
Omdat het bijna gewoon zo'n woord is dat je nooit gebruikt. Nee. Zo.
Ja, hou op. Dat is misogyn.
Dat is briljant. Is dat misogyn?
Ja, wonderschoon is iets wat vrouwen zeggen.
Oké, nou, dat was niet misogyn bedoeld. Dat was meer dat we het erover hadden. Dat het zo
kijk hoe bang die is. We hebben nu een paar kritieken gehad. Nou,
nu opeens. Ja, nu word je heel benauwd.
Ik had nog een vraag over dit boek als beschouwing van over fictie zelf. Want ze heeft een paar keer verhalen in The Candy House die gaan over fictie. En dan met name eigenlijk die jonge Chris, en dat is de zoon van Benny Salazar, die heeft nu een vrij rare baan, waarbij die clichés in fictie tot algoritmes moet reduceren.
Er zitten ook altijd één of twee verhalen in die ik echt vreselijk vind. Die
ik
je
vond
dan
dit ook
gewoon.
Heel
dat was niet mijn
favoriete
verhaal. Maar ik vond het wel interessant. Ja. Want,
ze levert wel commentaar.
Want hij, ja, maar dat zou je kunnen interpreteren als een vrij goedkoop commentaar. Zo van, oké, we gaan allemaal op een wereld af waarin entertainment in formules tot formules wordt gereduceerd. En je bijvoorbeeld Bridgerton gewoon uit een computer zou kunnen draaien.
Ja.
Mm-hmm. En dat zou ik toch een slap commentaar vinden. En dan heeft ze ergens anders, is er een moment dat iemands levensverhaal aan het schrijven is. Ja, het wordt weer zo verwarrend, er zijn echt 50 personages. En dat zij dan zegt van, ja, is het moreel verantwoorder om dat te verzinnen? Of is het moreel verantwoorder om die technologie te gebruiken en iemands verhaal precies zo op te schrijven als het echt gebeurd is? Zeg maar, wanneer doe je iemand meer geweld aan als je iets zeg maar uit zijn geheugen echt letterlijk graaft, of als je iets over diegene zeg maar verzint. Dus dit zijn twee vragen die zij zich over fictie stelt, waar ik bij allebei dacht van, ja, je stelt nou wel een vraag, maar je geeft niet helemaal het antwoord. Mm-hmm. Of zo. Mm. Dus wat moeten wij daar dan als lezer mee? Wat vinden jullie?
Ik snap het toch niet helemaal, denk ik.
Ja, goed, wat wil ze in dit boek kwijt over fictie? Zeg maar. Laat ik het anders aanvliegen. Er zit een personage in dat obsessief bezig is met authenticiteit nog vinden in deze wereld, waar geen authenticiteit meer in is.
Heel
de enige manier waarop hij dat nog weet los te peuteren uit mensen is door te pas en te onpas heel erg naar te gaan schreeuwen in openbare ruimte.
Ja, en dan schrikken ze. En in dat schrikken vindt hij dan een authentieke.
Ja, en dan heeft hij een bijna erotisch moment van een halve seconde authenticiteit. En ergens lijkt Ian toch dit ook een soort van kritiek op zichzelf hierin te hebben. Van is haar werk, dit hele hysterische werk, een soort schreeuw om authenticiteit?
Ja, ja, ja.
Probeert ze te ontsnappen aan die lijst clichés waar Chris aan het werken is. Die algoritme van het gedrag van fictie. Mm-hmm. Door de hele tijd, elke keer dat een verhaal vaart krijgt, snel weer weg te duiken en iets anders te doen.
Ja, maar ik denk dat Egan ook wel oprecht actief bezig is met haar boeken om een bepaald soort literatuur te ontwijken. Of te ontwijken om een bepaald soort conventionele romans. Weet je, dat is duidelijk dat ze daar niet geïnteresseerd in is. En dat ze een ander soort manier van verhalen vertellen voor zich ziet.
Ja, maar dat was al zo in 2010.
Ja,
dus
wat
is dit? Je weet wel, wat wil ze nou zeggen in godsnaam over fictie? Door ons een scenario te schetsen waarin fictie niet meer door mensen wordt gemaakt.
Ja, maar ze laat eigenlijk zien, denk ik, dat het ook een beetje ontstegen is. Ik bedoel, ze is er en de beste beoefenaar van. En ze is ook de commentator erop. Dat idee heb ik. En dat maakt haar ook. Ik zal niet weer zeggen briljant, maar wel heel zeer. Ja, het is gewoon, ja.
Ja, maar er zit toch nog dan een soort, ja,
iets moreels.
Katerige desillusie in over de kracht van fictie.
Mm-hmm.
En dan aan het einde toch weer hoopgevend van, oh ja, machines kunnen niet wat mensen kunnen.
Maar daarom vind ik uiteindelijk, denk ik, het is ook bijna een soort van koude literatuur of zo die zij bedrijft. Omdat ze wel de hele tijd wil laten weten, het zijn verhalen. Weet je, het zijn constructies. En zij is de grote genius erachter.
Ja.
Ja, ben ik toch niet helemaal misschien met je eens. Want wat ik dus dan wel mooi vind... Charlotte noemde net dat verhaal over die jongen die dan gaat schreeuwen.
Mm-hmm.
Alfred. En het begint er al mee dat hij een... geloof ik een film van 3,5 uur heeft gemaakt over Migration Pattern of North American Geese. Daar heeft hij een eilandse film over gemaakt. Met een voice-over die zo doods en monotoon mogelijk moest zijn. Omdat het anders sentimenteel zou zijn. En hij verzet zich dus tegen emoties die hij nep vindt. En hij brouilleert eigenlijk met bijna alles en iedereen. Omdat hij dan de hele tijd vindt van... we zijn niet authentiek en alles is gemedieerd. En we reageren alleen volgens de bepaalde patronen... waarop we geleerd hebben te reageren op gebeurtenissen. Nou, dat is bijna een soort van David Foster Wallace. Ja. Maar wat ik dan het bijzondere vind aan dat verhaal... ik ga dus helemaal mee in dat schematische denken van die jongen... dat er uiteindelijk zijn moeder een vriendje heeft gehad. En dat vriendje was dan weer eigenlijk de vriend van haar, van zijn broer. Dus gewoon een man die veel jonger is dan zijn moeder... En dat is de enige persoon bij wie hij dat niet had. Bij wie hij gewoon altijd bij wilde zijn. En bij wie hij alles geloofde. En dat hij... Ik bedoel, er eindigt ook mee dat hij dan bij die jongen langs gaat. Of die man inmiddels. En dat ze gewoon bij hem op de porch gaan zitten. En wat biertjes gaan drinken. En dat hij eigenlijk ook wel ziet van... Goh, zo goed gaat het helemaal niet met hem. Maar dat er dan dus één iemand is. Het is helemaal niet erotisch. Of weet ik wat. Maar dat er dan... Hè, dus je krijgt zo'n heel schematisch verhaal. Maar uiteindelijk wordt het hele verhaal ongedaan gemaakt. Omdat er gewoon zo'n uitzondering is. Zo'n één iemand bij wie deze Alfred altijd die authenticiteit voelt. Ook al doet die jongen niks anders dan andere dingen.
Mm-hmm.
Dus op een bepaalde manier laat het ook gewoon heel mooi zien, vind ik, dat individuen altijd dat soort manieren van denken overstijgen.
Ja, dus dat er altijd dat de formule dus zijn. Niet.
Ja, dat de formule dus niet opgaat. Dat de formule niet sluit.
Ja, oké.
Vond ik echt een heel, heel mooi verhaal.
Ja.
Ook omdat het zo ongedwongen wordt verteld. Ik bedoel, Egan verstaat ook wel de kunst dat niet elk verhaal, sommige wel hoor. In de Goon Squad had ze dat iets meer nog. Dat verhaal soms echt naar zo'n clue of zo'n ontknoping toe werkte. Terwijl dit vaak ook wel wat meer kon blijven hangen ergens in.
Ik vond die schreeuw wel echt heel vervelend. maar goed, als ik hem nu dan metaforisch probeer te zien, dan is het misschien wel weer interessanter.
Zullen we naar de vraag?
Ja, we hebben een vraag.
Oké, okay, we hebben vandaag niet Merel bij ons die altijd heel liefdevol de hele mail voorleest.
En hebben we ook geen stream of consciousness-achtige voice memo van iemand gestuurd gekregen?
Nee, deze keer niet. We hebben wel een stream of consciousness ontvangen, maar die is textueel deze keer. En gaat over de Nederlandse auteur Allard Schreuder. Van wie ik nog nooit had gehoord.
Heb je nog nooit van Allard Schreuder gehoord?
Nee, maar dat zal wel weer mijn schuld zijn.
Hij heeft in, ik denk 2002 of zo, 2003, had hij die Hydrograaf. Een geweldig boek. En daar heeft hij de ACO Literatuurprijs mee gewonnen.
En ik heb een keer een heel dik boek van hem gelezen. Heette dat? Raaf? Kan dat?
Ja, Raaf. Had ook de
fantastisch.
Arm.
Grover, Favonius.
Grover, dat
Sirius.
Was het.
Grover, ja.
Ja. Toen zag ik hem. Ik kende hem helemaal niet. Maar ik zag hem. Ik heb het over 20 jaar geleden of zo. Toen dacht ik, ik moet echt tegen deze man zeggen... wat een ongelooflijk mooi boek hij heeft geschreven.
Oké, dus jullie zijn er al
bij... Heb je dat toen gedaan?
Dat heb ik gedaan.
En wat zei hij toen?
Hij was helemaal verrast. Heel blij.
Oh, wat een leuk verhaal. Goed, jullie zijn allebei dus ook wel op zich fan van Allard Schreuder.
Ja, we kennen hem, ja.
Maar we hebben zijn allergrootste fan nu in onze inbox, Mart. En die citeert Ilja Leonard Pfeiffer, die onlangs Schreuder in de Volkskrant... een Nederlandse schrijver die ten onrechte niet zo bekend is bij het grote publiek... maar die een van onze allergrootste levende schrijvers is. Dat heeft Ilja Leonard Pfeiffer over Schreuder gezegd. En de vraag die Mart daarover heeft, is waarom is Schreuder nou niet zo bekend als andere Nederlandse schrijvers? En nu citeer ik Mart. Wat maakt volgens jullie dat de ene schrijver niet alleen goede boeken schrijft, maar ook bekendheid geniet, terwijl de andere meer een writer's writer lijkt te zijn? En hij noemt dus Schreuder als writer's writer.
Ja.
Wat denken jullie? Nou, misschien moeten we eerst de term writer's writer even definiëren.
Ja, ik zit alleen eerst meteen even te denken aan een keer een optreden wat ik van Schreuder zag. Nadat hij die ACO Literatuurprijs had gewonnen. Was het nog bij Barend en van Dorp. En toen vroegen Barend en van Dorp echt zoiets aan hem van... kun je even het weerbericht op zijn literairs doen of zo? En dat weigerde hij. Weet je, Ik denk niet dat hij de beste vertegenwoordiger van zijn werk op aarde is. Soms heb je iemand anders nodig die dat voor je doet.
Oh, dat is op zich een goed antwoord. Dus iemand kan heel goed schrijven, maar is gewoon niet charismatisch.
Alles is best wel charismatisch. Ik weet nog, ik heb hem een aantal keer zien zitten bij Schiller. Aan het Rembrandtplein.
Mm-hmm.
Volgens mij was daar zijn vaste gast. En dat was gewoon zo'n man die dan binnenkomt met zo'n lekker groot wapperende regenjas.
Ja, het is een hele amabele man.
Ja. Nee, maar wel echt gewoon iemand waarvan als hij binnenkomt, denk je, hey, dat is een schrijver.
Schijning, ja.
En inderdaad, die hydrograaf vond ik echt geweldig. Dat speelt zich af aan het begin van de 20e eeuw over zo'n bootreis. Een soort van mysterieuze vrouw die niet uit de cabine wil komen. Een soort van kleine Eerste Wereldoorlog, maar dan op een boot met allemaal van die mensen, diplomaten die met elkaar ruzie maken. En haar proberen te versieren. Echt een heel bijzonder boek. Maar ja, misschien. Het gekke is natuurlijk, je hebt hele grote schrijvers die weinig media-aandacht krijgen. Maar ja, omgekeerd heb je natuurlijk ook echt niet. Ik zal niet zeggen kleine schrijvers, maar je hebt ook schrijvers die minder groot zijn en niet snel nooit de ACO zullen winnen en die niet uit de kranten weg te slaan zijn.
Mm-hmm.
En,
ja, en die vaak bekend zijn om iets anders en die dan een boek hebben geschreven.
Oké, maar wat is een writer's writer?
Oh ja, sorry.
Ja, dat is wel weer wat anders, een writer's writer.
Ja, een writer's writer zegt het al. Dat is eigenlijk een schrijver die vooral gewaardeerd wordt door andere schrijvers. Dus ik bedoel, James Salter is zo'n voorbeeld. Ja, die heeft later in zijn leven een heel groot publiek. Nu is hij zo'n icoon.
Mm.
Zo'n icoon is dat geworden. Maar die ging bij zijn halve carrière was hij de ultieme writer's writer. Dus vaak zijn dat schrijvers die heel erg door techniek en stijl gedreven worden. Hele, vaak ook wat moeilijkere boeken schrijven. Van die boeken waar mensen die zelf boeken schrijven precies zien van, oh wauw, wat doet hij iets nieuws.
Mm-hmm.
Maar voor het groot publiek is dat dan vaak te ingewikkeld. Dus dan ben je een writer's writer.
Vernuftig, maar een ander soort vernuftigheid dan Egan bijvoorbeeld op de dag legt.
Ja.
Egan is wat dat betreft alsof je een hele moeilijke puzzel toch uiteindelijk opgelost krijgt. En zelf een beetje
Egan
oplost.
Is ook een writer's writer. Ongeveer alle schrijvers die ik ken ook fan zijn van Egan.
Ja, maar dat is wel bijzonder.
Dat is heel bijzonder, ja.
Oké, dus jullie hebben het eigenlijk al verklaard. Er zijn een paar redenen waarom een schrijver populair kan worden bij een groot publiek. En dat is dat hij zich goed weet te presenteren. Dat hij toegankelijk werk schrijft.
Ja, het gekke is dus dat... Kijk, heb je je tv... Je zit lineair tv te kijken. Je hebt je tv gewoon zoals een normaal mens gewoon op mute. Want
Nederland
je kijkt nou tv met geluid uit. En je zept langs De Wereld Rijdt Door. Wat heb je nu? Galit en Sophie. Of Baart en Verdorp staat ook niet meer, maar gewoon op één. En dan zep je langs Tommy Wieringa of Ilja Lennart Vijvert of Tom Lanois. En dan heb je het geluid uit. En zelfs als je die mensen niet kent, weet je, oh, dat is een schrijver.
Ja, gewoon die spelen hun rol van schrijver.
Die spelen gewoon, die gaan op dat schild staan en die spelen de rol van literator.
Ja.
En dat werkt tot een bepaald niveau en bij een bepaald publiek. En ik denk dat er heel veel goede schrijvers zijn die daar gewoon voor passen. En ik denk dat iemand als Alice Schreuder beter weet dan een soort van, moet ik meteen iedereen weer pompeus noemen? Dan ben ik zo haterig, zo bedoel ik het niet. Maar het is gewoon iemand die denk ik niet op die manier zichzelf op de borst wil slaan of zo.
Ja.
Zichzelf groter voordoen dan hij is, ik weet het niet.
Oké, genuanceerd antwoord. Mart, heel erg bedankt voor je vraag.
Ja.
En wat leuk dat je zo'n ontzettende fan bent van Alice Schreuder. Misschien luistert hij toevallig deze podcast en dan komt hij daar ook achter. Dat zou leuk zijn.
Alice Schreuder?
Ja, deze is voor jou.
Dat is wel een gestaag doorschrijvende
schrijver.
Denk
je dat Alice Schreuder podcast luistert?
Nou, niet, hij schrijft, als hij zoveel schrijft, dan doet hij dat misschien niet.
Weet ik niet.
Zoveel schrijft hij ook weer niet.
Het lijkt me wel dat iemand hij wel die luistert als hij weet dat hij hierin genoemd wordt.
Nou, maar wil je hem de groetjes doen?
Oké, jongens, ik wil nu weer eventjes terug naar Jennifer.
Jenny
bedoel ik.
Jenny.
Excuus.
Jenny.
Iets wat ze in de Volkskrant heeft gezegd, en dat stuurde Merel ons, over haar schrijfproces. Zegt ze dit. Binnenkort gaat er een nieuwe versie van mijn website online, waarop je van elk hoofdstuk van het snoephuis de laatste pagina te zien krijgt. Die kun je dan als het ware uitvegen, waarna je de eerste getypte versie ziet. Die kun je dan ook weer uitvegen, waarna de eerste handgeschreven pagina verschijnt. Je krijgt er ook informatie bij over de dag waarop de tekst wordt geschreven, de tijd die dat kostte en andere zaken. Een kijkje achter de schermen dus. Wie mijn handschrift kan lezen zal constateren dat de eerste versie vaak verschrikkelijk slecht is. Waarom doet Jennifer Egan dit? Zij maakt dus een soort archeologische spel beschikbaar op haar website, waarbij je kunt zien hoe het snoephuis tot stand is gekomen.
Ja, ik denk dat je als schrijver wel verliefd kunt zijn bijna op je eigen werkwijze. En dat je dan daardoor ook van weeromstuit gaat denken dat het heel heel veel betekenis heeft. Maar dat heeft het natuurlijk niet. Het gaat gewoon om het eindresultaat. Dus ik ben bang dat dit het gevolg is van een gekke brainstormronde met haar PR-medewerker of zo.
Ja, ik vind het ook. Je hebt natuurlijk wel van die voorbeelden van Hemingway. Hebben ze bijvoorbeeld allemaal al zijn handgeschreven manuscripten. Een keer een hele mooie tentoonstelling in de New York Public Library gezien, waar je ze allemaal zo ziet. En dan zie je dus precies wat hij wegstreept. En dan zie je dat hij zelf al wegstreept. En dat daarom die verhalen van Hemingway zo'n enorm gewicht krijgen. Omdat hij natuurlijk altijd de ijsbergtheorie van een verhaal is, maar het puntje van de ijsberg en al het andere hoor je als schrijver uit zicht te houden. En dat kon je zo heel mooi zien. Maar ja, dan moet je ook wel echt die ijsberg gewoon weghalen. En ik bedoel, ik kan me niet helemaal. Bij Egan is gewoon een ander soort schrijver.
Ja.
Dat ik ook niet echt kan voorstellen wat er dan leuk aan is, omdat. Ik ben ook gewoon, maar dat is ook persoonlijk. Ik ben ook nooit zo super geïnteresseerd.
Schrijf je met de hand?
Ja, gewoon een Volkskrant magazine krijg je echt een vraag. Schrijf je met de hand? Ja. Dat ik echt denk, ja, of Volkskrant, gewoon de Volkskrant boekenbijlagen.
Hans Bouwman had gewoon moeten vragen: is je man belangrijk voor je?
Ja, gewoon how important is your husband for your career?
Ja, maar ergens, kijk, soms is het wel fascinerend als je de drukpers van Virginia Woolf mag zien.
Ja, tuurlijk, tuurlijk.
Of het tafeltje waar Charlotte Bronte aan schreef. Of dat soort hulpstukken zijn wel leuk. En misschien zijn die er niet meer bij de hedendaagse schrijver.
Dat is het ook wel. Het is een soort van moderne poging of een hedendaagse poging om
een museum tot stand,
tot stand te brengen. Dat klopt wel.
Nou ja, maar. En zij heeft ook gewoon heel erg interesse in een soort van digitale hulpstukken of zo.
Mm-hmm.
Want ik weet dat een deel van het snoephuis is een kort verhaal in de New Yorker geweest. En dat heette het nog Black Box. En dat was een soort doorklikbare omgeving. Het was niet gewoon een lineaire tekst.
Ja, dat is ook zo.
Je kon een soort van tweet voor. Het waren tweets.
Ja.
Dat
was
het. Maar ze waren niet als tweets geschreven, maar het was zeg maar dat format was het. En dan kon je daar doorheen klikken en dan had je een soort van experience, die een verhoogde experience, die niet alleen maar een boek lezen is. Dus misschien is dat wat ze dan poogt te doen. Wat grappig is, want verder is ze vergeleken met al die autofictie dan nu weer eigenlijk een vrij traditionele roman aan het.
Ja, wat ik opvallend vond in dat Volkskrant interview met haar, is dat ze vertelde dat ze zo'n boek dus schrijft. En het boek is ook opgedragen aan haar schrijfclubje. En dat zijn dus een groep mensen die met haar writing group, collaborator en compatriots, waaronder Marja, want ik weet dat jij buitengewoon in haar echtgenoot geïnteresseerd bent. Haar schoonmoeder, viel me op, zit erbij.
Dat? Haar schoonmoeder, ze is toch 60 of zo?
Nou ja, ze kan alsnog gewoon.
Wat bedoel je? Kan je als je 60 bent geen schoonmoeder meer hebben?
Ja, die moet dan toch echt vet uit.
Oh, sorry, het is haar moeder. Niet haar schoonmoeder, haar gewone moeder. Kay Walker. Die noemt ze in het bedankwoord als haar moeder. En later noemt ze ook bij de readers. En ze vertelt dus dat ze gewoon met dat clubje haar fictie schrijft. Dus zij schrijft en volgens gaan die mensen er allemaal commentaar op geven.
Mm-hmm.
En herschrijft zij. Nou, het is natuurlijk heel logisch als je een boek schrijft dat je meelezers hebt die met je meedenken. Maar het voelde hier, zoals zij vertelde, alsof het een soort van collaborative iets was. Waarbij je. Bijna alsof je een soort van.
Een film laat zien aan mensen en zeggen van, moet ik dit einde doen of moet ik dat einde doen?
Ja, zo'n test audience. Bijna
is dat niet
dat
gebruikelijk? Ik weet niet hoe jullie schrijven, maar.
Ja, ik vind het altijd. Ik vind het een beetje een démasqué eigenlijk. Ja,
maar
ja,
goed, bij de Groene, dan gaat ze voorlezen aan de hele redactie. En dan zitten we daar 3 uur te luisteren. En dan,
gaat ze
bij ons langs Joost. Dat vond je? Ik zie droge ogen, Joost. Je wel goed geluisterd.
Ja, ik ben gewoon echt een romantische ziel. Ik wil gewoon dat een schrijver schrijft. Ja. Gewoon hoe die zelf denkt dat het moet.
Oude rust ben je.
Maar wat bedoel je met démasqué?
Nou, dat het zo'n maakwerk is. Weet je wel? Dus dat je verschillende versies schrijft. En als iemand dan in je leesgroepje zegt van, hé, nou, dat werkt toch niet helemaal. Oh, dan ga ik het herschrijven. Ik vind het heel lastig om het. Ik weet dat dat het veel meer gewoon wordt zelfs. Gewoon om iemand in de hand te nemen zelfs. Die met je meeleest en die gewoon denkt aan het publiek waar je het voor schrijft. En die heel van dat soort realistische vragen aan je gaat stellen. Van ja, maar waar gaat het je eigenlijk om? En nou, dan kan je misschien dit hoofdstuk kan je beter daar zetten. Ik vind dat echt heel lastig.
Het wordt wel minder magisch ervan.
Veel minder magisch.
Ik vind het sowieso ook vermoeiend om daar zeg maar je lezer bij te betrekken. Ja. Omdat. Ik zit er toch ergens een soort een zekere nederigheid in de schrijver zijn. Die denkt van ja, ik mag dit doen voor mijn werk. Dus ik ga niet ook nog aan mijn lezers duidelijk maken hoe vreselijk het moeilijk is. Nee. Hoe vreselijk moeilijk het is om iets moois te maken of zo.
En als ja, je dan neemt, dat echt zoiets is dat schrijvers, sommige schrijvers doen om hun publiek erbij te houden. Want dan heb je bijna zo van, jongens, het was zo'n zwaar proces. En ik heb zoveel gewoon gebloed en gehuild en geleden om dit boek te maken. En de lezer hebt dan dat boek in je handen en denk je, nou, ik bevestig jou nu in wie je bent. Dus je geeft de lezer daar een heel goed gevoel mee.
Ja, dat is waar. Maar dat is misschien wel echt de tijd waarin we nu leven. Ja, waarin je de hele tijd dat soort bevestiging zoekt of zo. Maar dat vermoeit mij echt eindeloos. Dat in elk interview, of dat er bijvoorbeeld dan altijd mensen moeten worden bedankt die me er doorheen hebben gesleept. Omdat ik dag en nacht niet aan het eten was. En zo. Ik denk van, je hebt toch ook gewoon werk. Je weet wel, ga in je bureau zitten en werk.
Ik heb, dat was denk ik niet zo lang na mijn debuut, heb ik een soort cursus gehad van de uitgeverij.
Een cursus?
Over hoe je over je boek moet praten.
Hè?
Tegen de pers of
je
zo.
Je hebt media training gehad?
Zoiets.
Ja, nou, als je kindster was.
Als je Marja ziet, dan weet je wel gewoon dat een media savvy lady is.
Maar wat hebben ze
geleerd?
Ik heb
twee dingen onthouden. De media training werd overigens gegeven door Rick de Leeuw. Die ik toen alleen nog kende als zanger van de Drukker naar Keks.
Oké.
Okay. Oh.
Drukker naar Keks, oké. Okay. Hallo 1949, ja.
We hebben het over hardcore jaren 80. Oké. Okay. Drukker naar Keks, hartstikke leuk mens.
Vertel. Ja, wat heb je geleerd? Twee dingen.
Hij deed een soort proefinterview met mij. En toen zo van, nou, hoe is het boek ontstaan? Of hoe heb je geschreven? Ook zo'n soort. En toen begon ik over, nou, ik ging... Iedere dag ging ik naar boven, 3 trappen op naar mijn werkkamer. Weet je wel, zo'n soort antwoord. En toen zei hij, oké, dat moet je dus nooit vertellen. Nooit vertellen ook dat het je moeite kostte überhaupt om te schrijven.
Hé, maar andere tijden dan echt.
Ja, dat heb ik onthouden. En ik had toen een spijkerbroek aan en toen moest ik staan. En zei, nooit je handen in je broekzak doen.
Dat
nooit meer. Ja, nee,
een van de beste adviezen die ik ooit heb gehad, heb ik van jouw dochter, van Greta. Mm-hmm. En dat is, als je gefotografeerd wordt, moet je doen alsof je hoofd door een hoepeltje steekt.
Oh ja, ja, zo naar voren.
Naar voren.
Oh ja, je
heb, je niet, heb je niet zo'n onderkin?
Ja. Ja, en ook zie je er wat energieker uit.
Ja, inderdaad. Dus dat denk ik altijd, hoepeltje. Om tegen mijn hemel.
Dat je grappig. Een beetje een maniacale blik in je oog krijgt, dat moet je op de
kant. Nee, maar ik ben toen gedebuteerd... tegelijk met Peter Bewalda. En hij en ik moesten toen best wel vaak optreden. En ik had dan elke keer, dan kreeg ik vragen. En dan probeerde ik gewoon, dan bromde ik iets. Probeer ik iets ter plek te verzinnen. En hij kon gewoon zo goed uitleggen. Bij alles. Ja, ik heb alles gegeven voor dit boek. Ik ben 4 jaar lang mijn huis niet uitgegaan.
Ja.
En dat vertelde hij heel goed. En het gevolg is dan dat er aan de afloop kon je dan onze boeken kopen. En er kwamen allemaal mensen naar me toe die zeiden, nou, ik koop niet jouw boek, want ik koop zijn boek al. Want ja, die jongen heeft er zo hard voor gewerkt.
Nee.
En ik echt dacht, ja, kut, ik heb er ook hard voor gewerkt. Maar het is ook een bepaalde kunstvorm
om dat te brengen.
Op zo'n manier te vertellen.
Ja. Ja, je bent sowieso nogal een blijmoedig iemand.
Ik ben veel te blijmoedig, ja.
Ik kan me dat ook heel goed herinneren. Peter Bewalda had er echt gewoon een verhaal op verzonnen. Van, ik heb ieder hoofdstuk herschreven. Dan had ik bijvoorbeeld, gaf ik mezelf een 8. Maar ik ging door tot ik mezelf een 10 kon geven. Dat deed ik bij ieder hoofdstuk. Weet je wel, alsof ieder andere schrijver genoegen neemt met een 6 of zo.
Ja. Oh ja. Ja. Maar dat is, ik weet het niet.
Het is ook maar net hoe je het brengt.
Ja, blijkbaar, zoals we van celebrities willen weten van hoeveel suiker er in hun koffie zit, willen we dat toch ook van schrijvers een beetje weten of zo. Dat is ergens, is dat toch wel alleen maar een compliment aan het adres van jullie beroepsgroep.
Ben ik toch
wat wil je eigenlijk weten van een schrijver? Ik vind het altijd lastig.
Gewoon een boek schrijven over hoe Philip Huff's ouders me mishandeld hebben. Dus daar ben ik ook van goed van af. Dat ik gewoon als blijmoedig heb gezien. Moeten we nog iets concluderends over Egan stellen?
Oh, nou ja, het is misschien wel tijd om een cijfer te geven alweer. Oh, je kijkt heel moeilijk.
Ja, ik zit nu gewoon te denken over... Wat voor mij toch wel de hoofdmoot voor dat boek is toch gewoon... Ook, en in die zin gaat het ook wel, vind ik ook het boek wel gaan over verhalen vertellen. Dat Egan wel een soort in die levens van haar personages het idee legt dat er gewoon in elk leven een soort kantelmoment is. En dat merk je. En gewoon een moment waarin alles goed gaat en je iets te boven komt. Of waarin je juist ergens aan onderdoor gaat. En het is ook bijna een therapeutisch idee. Dat als je maar ver genoeg in je verleden graaft, dat je altijd begrijpt wat er nou is gebeurd. En dan kan je het oplossen. En ik denk altijd, hoeveel je ook graaft, het valt niet op te lossen. Het zit er gewoon. En ik vond toch dat ze dat heel slim ja, dat techniek. Ik bedoel, soms is het een beetje een cliché als boeken nu over technologie gaan. Want sinds Black Mirror is er al zoveel dat er over gaat. En toch heb ik het heel snel na 2 of 3 hoofdstukken voor lief aangenomen. En ben ik er helemaal in meegegaan. Het goede nieuws van het boek is, dacht ik, dat als je Visits from the Goon Squad hebt gelezen, dan is het heel fijn om naar die personages terug te keren. Mm-hmm. En is het echt een aanvulling. Het goede nieuws is, als je Visits from the Goon Squad niet hebt gelezen, je Visits from the Goon Squad nog kan lezen.
Wat en dat een is traktatie heerlijk. Is dat.
Wat een traktatie is dat.
Ja.
Dus ik geef het boek, en ik ben het wel met je eens, gewoon die variëteit van haar ken je inmiddels. En dan kom je het nu opnieuw tegen. En dan is het dus net iets minder verrassend.
Mm-hmm.
Maar ik geef het boek alsnog een 8,5.
Oké. Okay.
Het was een hele lange monoloog, sorry. Ja,
dat is prima.
Ja, niet.
Nee, oké. Okay.
Ik moest gek genoeg toch ook af en toe denken aan de laatste roman van Yana Gihara.
Hanja.
Oh ja. Ja.
Naar het paradijs. Gewoon ook omdat vanwege dat dystopische wat erin zit. En dan de mate van uitleg die een schrijver nodig heeft om die wereld voorstelbaar te maken. En ik heb daar altijd moeite mee.
Ja.
Dat ik in dit boek ook weer met die proxies en die mensen die dan, hoe noemen ze de ontduikers?
Ja, dat is ook nog een hele verhaal. Eigenlijk, die mensen die dus niet in die database opgaan.
Ik had wat dat betreft best wel een paar van die beetje die dissonanten in het boek. Dat vind ik echt jammer. Dat ik er ook hele goede dingen in vond zitten. En nogmaals, ik vind haar echt ongelooflijk slim. En je hebt me ook wel aan het denken gezet met dat metafictie wat er ook in zit. Het commentaar op het. Dus ik denk toch dat ik het een 9 geef.
En heb je nog steeds maar die brandende vraag, hoe belangrijk is haar echtgenoot in de carrière?
Nou, dat is wel iets wat ik toch altijd wel wil weten.
Ja,
ja, ja. Ben ik bang.
Charlotte?
Ja, ik had net als jij had ik echt moeite met als iets over een dystopische toekomst gaat, dan haak ik echt al heel snel af. Want dan zie ik iets voor me met hoe ze dat dan op televisie zouden doen met net andere kleren dan we nu dragen. En dat,
heel veel pastel.
Dat vermoeit me echt heel erg. Maar daar kon ik zo snel van me afzetten, omdat ik het gewoon ademloos heb gelezen, omdat het zo razendsnel gaat. Mm. En toch heel gedetailleerd is, zoals jij inderdaad beschreef. En ondanks alles toch heel menselijk. En het commentaar dat van James Wood dat ik er dan op heb toegepast is toch vooral een gedachte-experiment, want het blijft heerlijk om te lezen. Dus als ik A Visit from the Goon Squad een 10 geef, dan heeft dit een 9, denk ik.
Mooi.
Oké. Okay.
Ja. Nou, en dan is er niet, dus ik heb er maar even een rekenmachine bij gepakt.
Oh mijn god.
Dus het wat het uiteindelijk is een 8,8.
Nou, toch een heel mooi cijfer.
Voor Jenny. Ja, dan kun je, als jullie elkaar vanavond bellen, kun je dat even.
Komt naar Nederland trouwens.
Jenny van het Blok.
Echt waar?
Oh. Ze komt naar het literatuurfestival in Utrecht. Dus ik denk dat ik toch wel stiekem in het publiek ga zitten.
Oh, op je flipflops.
Op mijn flipflops.
Ja, het minachtend. Ja. Je slaten eten. Ja. Oké, okay, dankjewel voor
een
het.
Een halverwege haar optreden weggaan, omdat je je kinderen op moet halen.
Bedankt voor het luisteren. Bedankt Marja, bedankt Joost. En laat allemaal van je horen via Instagram en via een mail met al jullie vragen. En stel ook eens een vraag die niet over boeken gaat. We willen namelijk heel graag
We beantwoorden alle vragen.
Iets en, over onszelf kwijt.
Ja, over mijn skincare routine.
Daar begint jij al elke week
meer,
over.
Meer willen mensen nou een keer horen over mijn skincare routine. Hey, en neem abonnement op de Groene Amsterdammer. www.groene.nl moet je invullen met de code weer een dag. En dan krijg je 15% korting.
Oh.
Nee, dat is niet waar.
Oh. Nee, je moet gewoon dokken, jongens.
Oh,
oké, tot over 2 weken.